Gooi rozen op je bruidsbed, o rozenknop. Helaas, het is bedolven onder stof en steen. En 's nachts besprenkel ik het met geurige druppels. Of, als ik die niet heb, met de tranen die ik ween. Zo mogen nacht na nacht met frisse bloemen mijn eerbetoon en rouw wenend aan jou worden gebracht. Aldus het personage Paris uit Shakespeare's Romeo en Julia. Welkom bij LGBT+ radioshow Culti met vandaag een persoonlijke column over de rol van graaf Paris, die ik op de middelbare school heb mogen spelen en die ook een ingang tot roze representatie blijkt te bieden. Girl! Er is verder fijne muziek en niet te vergeten Mark Hesslings Cultipedia met een ode aan de happy hooker herself, Xaviera Hollander. De hoofdgast is een gevolg van een fraai en dankbaar toeval. Waar we met de leesclub begin dit jaar de roman Gebrr van Ted van Lieshout met veel passie bespraken, had ik onlangs ineens de eer de schrijver, dichter en tekenaar zelf te ontmoeten en niet veel later ook te mogen interviewen. En dat ging zo. Veel plezier.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Ted van Lieshout. En we zijn hier op de Amsterdamse Burgwallen, Zeedijkzijde. Hallo Ted.
Hoi.
Hier met kersen erbij. En
koek en koffie.
Helemaal voorzien. Hoe is dat om in het centrum van het centrum te wonen? Want dat is dit toch wel.
Het is nu wat minder leuk dan vroeger, moet ik toch wel zeggen. Toen ik hier kwam wonen, 1990 ongeveer, Toen was het hier rustig. Toen was de Zeedijk net schoongeveegd. Vooral de kop van de Zeedijk, daar liepen heel veel junkies rond. In het begin toen ik hier woonde, had ook bijna elk bewoner wel een of andere grote sleutel bij zich om eventueel van je af te kunnen slaan.
Het was een no-go area.
Eigenlijk wel, ja. Maar ik dacht, ik wil toch in deze buurt wonen. Dit huis werd aangeboden en ik dacht, ik wil het graag hebben. En het voordeel is dat ik hier op minder dan 3 minuten lopen zit van alle trams, treinen, bussen, metro. En omdat ik geen rijbewijs heb, is dat voor mij natuurlijk extra handig. Maar nu is het vanwege de toeristen wel heel erg druk geworden. En het nadeel daarvan is dat ook de praktische winkels verdwijnen. Ja, dus ik moet vrij ver lopen om de boodschappen te doen. Ja, maar een groenteboer wat dichterbij bijvoorbeeld, dat zou ik wel fijn vinden. We hebben hier wel een bakker, maar het brood kost daar wel €8 per stuk.
Maar ja, je zit wel ook dichtbij wat van oudsher ook roze gebied is. Ja. Met het mandje en de Queen's Head. Ga je daar ook nog regelmatig even een biertje doen?
Nooit.
Nooit?
Nee, ik ben zelfs volgens mij nooit in het mandje geweest. En 1 of 2 keer in de Queen's Head. Maar dat komt ook, ik ben wat ouder en heb eigenlijk niet zoveel behoefte meer aan het buiten de deur drinken. Nou, drinken doe ik al sowieso niet meer. Alcohol bedoel ik. Dus dan is het bij mij ook niet heel erg gezellig als je echt een beetje wilt doorzakken in de kroeg.
Dus je bent eigenlijk nooit zo'n kroegtijger geweest.
Vroeger wel, jawel. Toen ging ik dan vooral uit de Warmoestraat in de tenten die je daar had. De Eagle, nou wat had je nog meer? De Kokring en zo, dat kwam ik wel. Maar ik was daar niet altijd gelukkig. Vooral omdat je er dan heel laat naartoe moest. Dan begon het pas leuk te worden. En tegen de tijd dat het echt leuk was, was iedereen eigenlijk wel dronken of stoned of wat dan ook. En eigenlijk vond ik dat toch steeds minder leuk.
Nou kom jij oorspronkelijk uit Brabant.
Eindhoven, ja.
Eindhoven, rollover Eindhoven. Je bent hier nu al een halve eeuw zo.
Ja, ja.
Nu.
En toch ben ik nog steeds wel een Brabander.
Ja, waar blijkt dat uit?
Mijn zachte G bijvoorbeeld, daar heb ik nooit afstand van willen doen.
En nooit weg willen werken?
Nee. Ik praat nu wel ietsje meer algemeen beschaafd Nederlands, zal ik maar zeggen, dan vroeger. Maar ik heb vroeger ook nooit echt plat Brabants gesproken. Ik probeer het wel eens met mensen die uit Brabant komen, dan hebben we grote lol. Maar we kunnen het vaak toch niet echt.
Als we dan teruggaan naar die tijd, wat hoopte je toen hier te vinden?
Een aantal vrienden van mij die waren vanuit Eindhoven naar Amsterdam verhuisd. En ik wilde heel graag naar de Rietveld Academie, de kunstacademie hier. En toen ik werd aangenomen was er dus ook geen twijfel of het mogelijk, ik zou naar Amsterdam verhuizen. Dat heb ik ook gedaan en heb eerst een aantal jaren van het ene hok naar het andere hok, nou, lopend verhuisd in ieder geval, vaak met de tram.
Hospita.
Nou, hospita valt wel mee, maar wel soms maar ergens 3 maanden blijven en dan weer door naar het volgende huis. Kraakpanden, dat soort dingen, toch wel.
Het is eigenlijk ook de tijd van de rode flikkers.
Ja, zeker.
Voel jij jezelf ook een rode flikker?
Nee, daar was ik net niet activistisch voor. Ik ging wel naar sommige demonstraties. Maar ik heb niet echt op de barricade gestaan op de manier zoals de rode flikkers dat deden.
Je begon hier toen kunstacademie. Eigenlijk ook als kunstenaar en illustrator.
Mm-hmm.
Maar later, ik geloof 10 jaar later pas, ben je echt doorgebroken als schrijver.
Ik wilde eigenlijk altijd wel schrijver worden, maar ik kon het niet. En iedereen riep altijd tijd voor tekenaar, tijd voor tekenaar, tijd voor tekenaar. En ik had wel tekentalent, maar dat was niet echt mijn eerste keuze. En toen ik eenmaal tekenaar en grafisch vormgever was, lukte het makkelijker om wat ik schreef aan de man te brengen. En toen dat eenmaal gebeurd was, heb ik het echt omgedraaid. Ben ik in de eerste instantie schrijver geworden die zijn eigen werk illustreerde. Ik illustreer nog wel eens wat anders, maar bijna nooit. En ik manifesteer me eigenlijk nu meer als beeldend kunstenaar dan als illustrator. Want ik vind illustreren eigenlijk geen leuk vak. Omdat je eigenlijk steeds hetzelfde poppetje moet tekenen. Dus dat vind ik heel vervelend.
En wat doe je nu nog aan beeldende kunst?
Nou, vooral mijn eigen boeken vormgeven. Ik probeer van elk boek een soort kunstwerk te maken. Maar dan wel een kunstwerk dat je kunt verveelvoudigen. Dus gewoon dat het gedrukt kan worden. Daar heb ik heel veel plezier in, omdat ik dan het hele boek zelf kan doen. Ik schrijf het niet alleen, ik teken het, ik geef het vorm. Dat doe ik allemaal op de computer bijvoorbeeld, het vormgeven. En zo hou ik alles in eigen hand.
En de bladspiegel. En
precies, ja. Ik maak de indeling. Dat doe ik ook. Ik maak bijvoorbeeld met de tekenaar Philip Hopman de Boer Boris prentenboeken. Dat is een best populaire serie. Er zijn inmiddels 18 delen van verschenen. Ik lever dan het verhaal in. Philip maakt de tekeningen. Die worden gescand door de drukker. Die krijg ik dan terug. Ik maak het ontwerp voor het boek. Ik zet al die tekeningen erin. Ik zet de teksten erin. Dan komt Philip kijken of hij vindt dat ik het goed gedaan heb. En als dat klaar is, dan gaat het naar de drukker en dan is het klaar. Dus dat zijn hele korte lijntjes bij ons. Terwijl in de meeste gevallen, bij het maken van bijvoorbeeld een prentenboek, hebben de schrijver en de tekenaar nauwelijks contact. En gaat dat allemaal via de uitgever en duurt dat veel langer dan bij ons.
Maar dat schrijven, wat sprak je daarin aan? Dat je denkt, ja, dat is het toch meer dan tekenen?
Het kunnen creëren van een eigen wereld. Kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Met tekeningen kan dat veel minder goed. Hè? Een tekening kan worden misverstaan. En dan kan je zeggen, oh, bedoel je dat en dat? Nee, ik bedoel iets heel anders. Maar als je schrijft, dan kun je het zo schrijven dat een ander ongeveer begrijpt wat jij bedoelt. En dan is er nog ruimte voor eigen interpretatie. Maar ik vind het veel fijner om eigenlijk als het ware te kunnen dicteren wat degene die het tot zich neemt, leest.
En ook met name heel veel boeken ook voor de jeugd. Wat is je affiniteit daarmee?
Nou, dat is eigenlijk gekomen doordat ik vormgever en illustrator was. Als je schrijver voor volwassenen bent, heb je bijna nooit te maken met geïllustreerde boeken. Ja. Terwijl als je voor kinderen werkt, dan kun je ontzettend veel doen met je fantasie, dingen verzinnen, op een bepaalde manier tekenen, plakken, knippen, kleien, dus noods als je wilt en er foto's van maken. Je hebt veel meer speelruimte, als het ware, als je voor kinderen werkt. En dat sprak me ontzettend aan. Op een bepaald moment denk je ook wel, nou word ik zelf een beetje kinds. En dan is het fijn als je ook wat voor volwassenen kunt doen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Op een gegeven moment vond ik het toch belangrijk om over bepaalde onderwerpen te praten die ik niet geschikt vond voor kinderboeken. En toen ben ik die boeken voor volwassenen gaan maken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Mijn Meneer. Dat is een roman die ik heb geschreven en die in 2012 is uitgekomen. En die baseerde ik op mijn ervaringen als jongen van 11 met een volwassen man. En ik wilde daar in dat boek wilde ik beschrijven wat er gebeurde. He, eigenlijk stapsgewijs wat er gebeurde. En daar moest dus ook seks in. En zoiets kun je niet schrijven voor kinderen. Maar wel schrijven vanuit het kindersperspectief. En dat heb ik gedaan. Ik heb het geschreven vanuit een jongen van 11. Die dat verhaal meemaakt en vertelt wat er gebeurt. Als ik een boek voor de jeugd of voor kinderen schrijf. Dan denk ik daar steeds wel aan. Dat wil zeggen, ik ben wel vrij in wat ik schrijf. Maar ik ben inmiddels zo geroutineerd dat ik wel weet wat voor toon ik moet aanslaan. Wat ik wel moet schrijven, wat ik niet moet schrijven. Dat ik niet bepaalde grenzen overschrijd. En eigenlijk, ik noem dat zelf omarmend schrijven. Terwijl je voor een kind zit, omarm je het ook een beetje. En als ik voor volwassenen schrijf, hoeft dat niet. Een heel goed voorbeeld is het boek Gebroer. Dat is een jeugdroman die ik heb geschreven in 1996, geloof ik.
Ja, 25 jaar geleden. Mijn favoriet persoonlijk
nou,
ook.
Nou,
ja,
kijk, dat wilde ik schrijven voor jonge pubers. En ik dacht, je hebt als schrijver de macht om iemand te redden in een boek. In dit geval wilde ik een boek schrijven over mijn broer en mij. Wij waren allebei homo en mijn broer is overleden.
Jonge leeftijd al.
Ja, hij is overleden op zijn 22e, toen ik 23 was. Maar ik wilde er een jeugdroman van maken over kinderen die thuis wonen. Vandaar dat ik van de jongens een 14-jarige en een 16-jarige jongen heb gemaakt. Zodat ze thuis konden blijven wonen. Mm-hmm. En het moest dus gaan over de dood van die broer. En ik dacht, ja, maar als je een boek voor de jeugd schrijft en je kondigt daarin een dood aan, dan hoop je dat het op het laatst toch niet door zal gaan. En ik dacht, ja, dat kan niet in dit boek, want het gaat over de dood van een broer. En daarom heb ik een formule bedacht, zo zou je het kunnen zeggen, dat voordat het verhaal begint, is die broer al dood. Dus je kunt niet meer als lezer denken, oh, hij blijft misschien toch wel leven. Want je weet al, als je het boek begint te lezen, dat hij dood is. En door het invoeren van een dagboek, wat ik heb gebruikt, kun je als het ware toch lezen hoe die ziekte is verlopen en hoe die jongen uiteindelijk sterft. En dat is omarmend schrijven. Je weet dat je voor jongeren schrijft. Je wilt ze niet onnodig belasten. En daardoor zoek je een methode om het verhaal zo te schrijven dat het niet te schokkend voor ze is.
En in dit geval heb je daar lang naar moeten zoeken, want het zit zowel in de stijl als in de constructie, zeg maar.
Ik heb daar wel even over moeten nadenken, ja. Als ik het voor volwassenen had geschreven, dan had ik dat niet zo gedaan. Dan had ik juist gebruik gemaakt van het schok-effect dat die jongen op het laatst doodgaat.
Ah. En ben jij een schrijver die gewoon maar begint en dan heel veel gaat schrappen en herschrijven? Of heb jij van tevoren een heel uitgedacht plan van op dat spoor ga ik zitten?
Het zit er een beetje tussenin. Als ik de toon eenmaal heb, dan gaat het vrij snel. Maar het kan lang duren voordat ik de juiste toon heb. Ik bedenk wel veel en ondertussen schrijf ik stukjes in de hoop dat ik de juiste toon aanboor. Mm-hmm. En zolang dat niet zo is, ben ik aan het vergaren wat er allemaal in het verhaal moet. En dan maak ik deelstukjes over het algemeen. En net zolang tot ik klaar ben om het echt te gaan opschrijven. En dan kan er nog een hele hoop veranderen hoor. Ik weet over het algemeen niet hoe een boek eindigt. Want dat is dan voor mijzelf ook een verrassing. Het komt heel vaak voor dat je een verhaal schrijft en dat je merkt dat de personages het overnemen. He, dat ze zo zelfstandig zijn geworden dat ze niet meer automatisch luisteren naar wat jij als schrijver zegt. Dan kan je wel zeggen, ja, maar ze gaan dood aan het eind. Maar op een gegeven moment merk je, ja, maar het klopt niet. Dit personage is niet bereid om dood te gaan. Is niet bereid om aan het slot te doen wat ik wil, maar gaat zijn eigen gang. En dat is natuurlijk eigenlijk het allerbeste.
En hoe autobiografisch zijn jouw boeken? Want het begint vaak autobiografisch.
Ja, ik baseer me wel vaak op iets wat ik heb meegemaakt, of een gedachte die ik heb gehad, of iets dergelijks. Maar het gaat zijn eigen leven leiden. Het is net wat ik zei, de personages nemen het over. Die personages lijken wel op mij, maar ze zijn niet mij. En die gaan op een gegeven moment hun eigen gang.
There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings.
Heb je dus een aantal boeken over pedofilie eigenlijk geschreven, als ik het goed heb. Zeer kleine liefde, Mijn meneer, Schuldig kind en Bijtelaar.
Mm-hmm.
Wat is voor jou de noodzaak om over dat thema te schrijven?
Nou, het eerste wat ik schreef was Zeer kleine liefde. Dat is een soort dichtbundel. Die was nog wel voor de jeugd, maar die vond ik eigenlijk zelf niet zo geschikt voor de jeugd. In die periode begon het verzet tegen pedofielen steeds groter te worden. Dat kwam eigenlijk door de Dutroux, de Marc Dutroux kwestie. Ja. Die heeft toen een enorme rol daarin gespeeld. En ik vond op een gegeven moment dat het iets te ver ging. He, als je pedo bent, ja, daar kun je niet zoveel aan doen, dat je die gevoelens hebt. En ik dacht, ik wil toch een keer het verhaal opschrijven zoals ik het ongeveer heb meegemaakt, vanuit mijn perspectief, zodat je kunt zien hoe zoiets gaat. En dat een pedofiel niet een monster hoeft te zijn, maar ook een gewone meneer die over de schreef gaat. En omdat ik de seksuele relatie daarin ook wilde beschrijven, heb ik dat voor volwassenen geschreven.
En waarom wilde je het per se daarover hebben? Of dat zo uitdiepen?
Ik vond dat, ja, dat vond ik maatschappelijk belangrijk. Ik wilde toch een beetje geëngageerd zijn. En niet zozeer opkomen voor pedofielen, maar wel voor het begrip voor pedofilie. Mm. En dat is dan iets anders dan pedoseksualiteit. Ik heb heel duidelijk wel gemerkt ook dat ik voortdurend die scheiding aan moet brengen. Hè? Dat pedofilie is dat je gevoelens hebt voor kinderen. En dat pedoseksualiteit is dat je die gevoelens ook probeert uit te voeren in seksueel opzicht.
Nou, ik vind het heel wat dat je dat aandurft als cisgender, witte, homoman. Heb jij ook te maken met ernstige kritiek
of zeker
bedreigingen, ja, of hele ongenuanceerde reacties?
Ja, ja zeker. Jawel. Ik ben zowel achterna gezeten als het ware door pedojagers als door pedofielen, zal ik maar zeggen. En dan misschien wel pedoseksuelen. Die vonden dat ik deze kans had moeten aangrijpen om nog meer begrip te kweken voor hun standpunten. En dat wilde ik niet eigenlijk. Ik vond dat ik het goed deed op de manier zoals ik het zelf deed. Hè, proberen om de nuance te zoeken. En ik dacht, ik heb liever nu dat er begrip gekweekt wordt voor de pedofiele gevoelens. Dan dat ik ook nog een lans breek voor seks met kinderen. Want dat gaat gewoon te ver. Dat zou ik niet overleven.
Ja.
Hè, dan zou ik gewoon constant bedreigd worden. Bovendien, ik wil ook hier benadrukken dat ik daar tegen ben. Mm. Ik ben tegen seksuele handeling met kinderen. Ook als die kinderen dat zelf willen, omdat je gewoon als volwassene niet weet wat voor uitwerking dat heeft op zo'n kind op latere leeftijd.
En hoe vind je die nuance in terwijl je erover schrijft?
Door af te dalen bij mijn eigen ervaringen van toen. Mijn pedofiel was een lieve man eigenlijk. Hij heeft mij niet gedwongen, althans niet dat ik dat merkte. Natuurlijk heeft hij mij over grenzen heen geholpen, heus wel. Maar hij was heel voorkomend, heel lief, heel aardig. En ik voelde mij niet misbruikt. Ik voelde juist me omringd met aandacht. En dat wijs ik niet af. En ook niet achteraf.
Ben je blij dat dat gebeurd is? Of had je het liever niet meegemaakt? Eigenlijk, als je eerlijk bent.
Nou ja, daarom heb ik Schuldig kind gemaakt. Het tweede boek. Want dat vroeg men aan mij. Van, had je het liever niet meegemaakt? Wat heeft het voor gevolgen gehad? Dit weet ik niet. Ik heb het nou eenmaal meegemaakt en ik heb geen leven gehad waarin dat niet is gebeurd. En wel beschouwd heb ik daar, vind ik, een aantal zinnige boeken over geschreven. En vind ik het dus eigenlijk wel goed. Omdat ik er iets zinnigs mee gedaan heb. Mm-hmm. Kijk, als het je remt en als het je... Die mensen zijn er ook hoor, die hun hele leven last blijven houden van wat er is overkomen. En die daar geen raad mee weten. Het is hartstikke lullig voor hen. Maar ik heb er, vind ik zelf, een maatschappelijk goede draai aan weten te geven door die boeken te schrijven en door aandacht te vragen voor pedofilie en de nuance in de discussie daarover. Dus ik ben niet blij dat dit is gebeurd, maar wel tevreden over hoe dat uiteindelijk is uitgepakt.
Hoe verhoud je je tot de huidige tijd met enerzijds een toegenomen sensitiviteit ten opzichte van minderheden en anderzijds een nieuw soort preuts conservatisme?
Ik heb het daar best moeilijk mee. Dat preutje vind ik heel erg lastig. Ik heb in de 90e jaren een boek gemaakt van een jongetje dat bad ligt en dan zie je een klein rondje, want dat is een piemeltje. Dat zou nu niet meer kunnen. Aan de andere kant vind ik het wel goed dat die sensitiviteit er is jegens groepen die nu als het ware allemaal uit de kast komen. Die LHBTI, et cetera, plus dat iedereen voor zichzelf uit dat hokje komt. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat iedereen juist weer in een hokje moet. Hè? Dat de homo's moeten in het hokje van de homo. De non-binaire moeten in het hokje van de non-binaire. Transgenders moeten bij de transgenders. En dat vind ik wel vrij lastig. En ik vind ook wel dat vooral dat sensitieve ook wel een beetje lastig is, omdat het mijn vrijheid om te schrijven wat ik wil beperkt. Je hebt nu de flinke discussie over sensitivity readers. Mm-hmm. Ik zal daar voor sommige boeken zeker wel aan moeten geloven, omdat ik gewoon wat ouder word. Ik ben inmiddels 67. En ik heb niet meer precies de feeling met wat queer nu is anders dan gay, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Voor mij is het toch een beetje van, ja, wat is precies het verschil? Dat kan ik niet helemaal goed duiden. En dat wijd ik dan maar aan mijn leeftijd. En ik vind het wel lastig dat ik niet zomaar kan schrijven wat ik zelf wil. Het is me al een keer voorgekomen dat, het was niet op dit terrein, maar op een ander terrein, dat ik op de vingers ben getikt om iets wat ik onzorgvuldig zou hebben opgeschreven. En dan ben ik eigenlijk...
Een potloodje erbij.
Ja, dan ben ik eigenlijk beledigd. Eigenlijk ben ik dan diep beledigd, omdat ik vind dat ik als schrijver, dat het mijn plicht is om me enerzijds te verplaatsen in een ander. En dat doe ik dus ook terwijl ik aan het schrijven ben. En dat doe ik ook op een integere manier. En dat er dan toch mensen zijn die zeggen, ja, maar jij hebt dat niet goed gedaan. En dan denk ik, bemoei je er niet mee. Eigenlijk is dat wat ik denk. En dan denk ik, de schrijver heeft veel macht om zijn boek te schrijven. Maar de lezer heeft de uiteindelijke macht om het boek dicht te slaan en het niet te lezen. En dat is natuurlijk veel erger. Hè, dat je als schrijver een heel boekje zit te schrijven en dat de lezer besluit en ik lees het niet. Die macht, die hoort bij de lezer. Maar niet de macht over wat ik schrijf. Het gaat niet alleen om diversiteit en inclusiviteit. Wat ik al 40 jaar doe trouwens. Hè. Ik maak al 40 jaar inclusieve boeken. En nu komen de mensen mij vertellen hoe ik het moet doen. En dan denk ik, lees eerst eens mijn oude werk. Denk ik dan eigenlijk. Maar goed, dat mag ik dan niet zeggen. Want dan zijn ze beledigd.
Leest u mijn boek eerst?
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Kun je nog wat vertellen over je meest recente projecten waar je nu mee bezig bent?
Ik heb net een boek gemaakt dat heet Rozen voor de Zwijnen. Dat is een essay, zou je kunnen zeggen, voor alle leeftijden over een schilderij van Pieter Bruegel de Oudere. Waarop allerlei spreekwoorden zijn afgebeeld. Het is heel leuk om daaraan te werken. Maar dat is al uit en nu ben ik bezig aan een boek waarin ik het wil hebben over de geschiedenis. Maar dan niet de geschiedenis van koningen en oorlogen en grote strijden en jaartallen. Maar van bijzondere mensen in het verleden die misschien wel onderbelicht zijn gebleven. En daar horen ook homo's bij bijvoorbeeld.
Wat houdt je bezig buiten jouw werk?
Niks.
Niks?
Alleen mijn werk.
Helemaal monomaan?
Ja.
Helemaal,
ja. Ja. Alles wat
liefde?
Ik doe... Nee. Alles wat ik doe staat in het teken van mijn werk. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. En dat is ook wat mij in zekere zin gelukkig heeft gemaakt. Ik was helemaal geen gelukkig jongetje in mijn jeugd. Ik was vaak ziek, kon als homootje mijn draai totaal niet vinden. Dat gebeurde pas, ik kon mijn draai pas vinden tegen mijn 30ste. Zo lang heeft het eigenlijk geduurd. Toen werd ik schrijver en toen dacht ik, ik heb eindelijk een plaats gevonden voor mezelf. En die plaats ben ik eigenlijk altijd, je zou haast kunnen zeggen, dankbaar gebleven van dat ik daar een plaats heb gekregen en dat ik me ergens thuis voel. En ik voel me nu mijn hele leven, als het ware, ingericht op het maken van werk. En nu is er ook, nou, podcast is erbij gekomen. Ik maak podcast-documentaires. De tweede wordt in augustus uitgezonden door Docs. Mm-hmm. En dat maakt mij gelukkig. Dat heeft mij ook echt gelukkig gemaakt. En niet de liefde. Ik heb wel een aantal liefdes gehad, maar daar heb ik het geluk niet in gevonden, hoor, kan ik je zeggen.
Okay, ja,
maar dat komt door mijzelf, hoor. In een voorgesprek had jij het over dat je naar mijn grootste kwaliteit zou gaan vragen.
Ja, ja, dat liefst is wat anders, maar jouw grootste talent.
Mijn grootste talent is verongelijkt zijn.
Oh, ja. Ben je zo verongelijkt?
Ik ben heel erg verongelijkt altijd. En daar ben ik ook heel erg goed in.
En die kun je dan zo stampvoetend weglopen aan het einde van het gesprek nog?
Nee, meestal is dat niet. Maar dan stel nou voor dat jij heel vervelend zou zijn. Dan is het heel goed mogelijk dat ik straks een stuk ga schrijven. Dat stuur ik dan niet op. Maar dat ik mijn verongelijktheid als het ware meteen probeer om te zetten in iets in taal.
Is dat dan gekrenkte trots?
Ja. Ook. Zeker, ja. Alles wat je er aan negatiefs bij kunt bedenken, bij verongelijkt zijn, dat zit in mij. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg grappig om verongelijkt te zijn. Ik heb een dichtbundel geschreven over een meisje dat een puber is en dat heel erg verongelijkt is. Nou, dat vind ik heerlijk om te schrijven en ook heerlijk om te lezen.
Misschien omdat ik het eigenlijk ook.
Ja, omdat ik het dan toch herken me dan toch wel. Ja.
Zou je tot slot wat voor willen lezen uit jouw werk?
Ja, dat is goed. Dat vind ik leuk om te doen. Ik ga het boek er even bij pakken.
Ja. En dat is uit Bundel Mateloos Verlangen, toch?
Ja, is net uitgekomen. Een bundel met heel veel diverse gedichten. En dit gedicht van mij staat erin. Het heet Grafsteen. Ik wil niet dat ze op mijn grafsteen moeten zetten, omdat ik geen tijd had voor iets anders. Hij deed erg zijn best op school en hij ruimde zijn kamer altijd netjes op. Ik wil dat er ook komt te staan. Hij leefde hevig, zeer tegen de zin van zijn moeder. Kom, mama. Je wilt uiteindelijk toch dat ik gelukkig ben? Dat word ik heus niet van op tijd thuiskomen. Mijn kamer opruimen, mijn bed opmaken, op commando gezellig zijn. Ik wil buiten kijken hoe de wereld eruit ziet zonder moeder erin. Ik wil er een jongen in die mijn naam ooit op zijn steen wil en tot die tijd mij in zijn armen. Je wilt vast niet dat ik later in jouw steen bijtel. Het mooiste wat ze meemaakte was zeggen wat niet mocht en een jas die ze kocht. Maar ik ga er wel mee dreigen als je me niet loslaat. Mama, ik kom heus wel weer terug in jouw wereld als je me nodig hebt en ik ben in de buurt.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Prachtig.
the other night?
Yeah.
Hey, but wait a minute, man. That's a gay bar.
Hey, man. Ain't nothing but gay bars in Los Angeles.
Yeah, Bill, that might be true, though, but, you know, some of the finest women are in the gay bar.
Hey, but dig, Bob, how you know they women?
Well,
Hey, man, look, well, look, gay people are nice people, too, man.
Het citaat van Stanislavski, er bestaan geen kleine rollen, alleen kleine acteurs, blijft me bij wanneer ik terugdenk aan mijn toewijzing op de middelbare school om de rol van Graaf Paris te spelen in Shakespeare's Romeo en Julia tijdens de jaarlijkse toneelopvoering. Graaf Paris is een bijrol, een vlak en ongedefinieerd personage dat dient in het grotere verhaal. Hij is de knappe jonge edelman, de gedroomde echtgenoot voor Julia, die echter haar hart al verpand heeft aan Romeo. Als jonge homo in de kast voelde ik me zowel miskend als herkend door deze keuze. De regisseur, een openlijk lesbische docent dramatische expressie, gaf me aanwijzingen om dieper in de rol van Paris te duiken. Ik moest mijn bewegingen vloeiender maken, minder hoekig. Toen ik aangaf dat ik niet begreep wat ze bedoelde, zei ze me dat ze me eerder al wel zo had zien bewegen en graag meer daarvan wilde zien. Tijdens mijn middelbare schooltijd was het toneel, naast de schoolkrant, muzische avonden en beeldende vorming, het enige domein waarin ik me vrij kon voelen. Onder medeleerlingen die ook een passie voor creativiteit hadden, voelde ik me eindelijk enigszins geaccepteerd. De rol van Paris was een dubbelrol. Ik speelde de doorsnee hetero jongen die op het toneel iets van zijn meer vrouwelijke kant poogde te tonen. De belangrijkste reden waarom ik hier nu aan terugdenk is de film Rosalind van vorig jaar. Dit is een hervertelling van Romeo en Julia, gezien vanuit een andere bijrol uit het oorspronkelijke toneelstuk. Waar Paris de beoogde partner voor Julia was, was dat voor Romeo Rosalind. Het is een zeer vermakelijke film, wellicht ook omdat Rosalind en Paris beste vrienden blijken te zijn. Paris, ook wel bekend als County Paris, is hier vooral onomwonden zwart en queer. Hij is brutaal, pittig en weet wat hij waard is.
Have we looked for Aunt Paris?
Yeah. Yes, absolutely, son. Oh, this is cute.
Hij belichaamt alles wat verborgen, verzwegen of onterecht genegeerd is in de patriarchale samenleving in het algemeen en in de witgetinte toneelgeschiedenis in het bijzonder. Achteraf gezien voel ik me vereerd dat me destijds deze rol werd toevertrouwd. Het was subtiel, oprecht wijs en met mededogen. I love Paris. Moedig voorwaarts.
Dad's in his car, mom's in a dress. She spilled the tea on your Sunday best. She said, I love you, but it's just not right. Now you turned 18 with a broken mind. You had to learn to lie, to be honest. You had to learn to fly, to get somewhere. Had to sit up straight, hide your sin, cause they won't forgive you like the other kids. You said, should I change who I am for this little town full of big old heads? You had to learn to cry to feel something. You had to learn to fly.
Lala.
Wat was dit nou weer?
Ja, een beetje broeierig, een beetje verfrissend.
Nou, ik zal je vertellen, dit was de titelsong van de film The Happy Hooker.
Ah.
Film uit 1975, heel obscuur. Als je van plan bent om straks meteen naar de bekende streamingplatforms te gaan, bespaar je de moeite niet te vinden.
Ach, jammer.
Nou, je mist er niet veel aan, zou ik maar zeggen. Het is geen cinematografisch hoofdstandje. Wat het wel is, en daarom draai ik dit, het is een verfilming van het boek The Happy Hooker. Een bestseller uit 1975, geschreven door Xavira Hollander. Dat was toen een wereldberoemdheid. echt een household name. De laatste jaren horen we niet zoveel meer van haar. Ze leeft nog wel, maar ze is behoorlijk op leeftijd. Sterker nog, ze is de afgelopen maand 80 geworden. Oh, en ja. Dat vind ik een mooie aanleiding om haar eens even in de spotlights te zetten. Interessant aan Xaviera Hollander. Kijk, die naam is natuurlijk een nom de plume, hè? Een artiestennaam. Die naam zegt wel iets heel belangrijks. Zij was en is Nederlandse. En ze heet in het echt Vera de Vries. Ze is geboren in Surabaya op Nederlands-Indië, midden in de oorlog. Dus ze heeft de eerste jaren van haar leven in een jappenkamp doorgebracht. Ze kwam uit een onconventioneel gezin. Haar vader was een Joods psychiater en haar moeder een bekend fotomodel en mannequin. Dat moet een hele mooie vrouw geweest zijn. Na de oorlog is het gezin teruggekomen naar Nederland. En toen heeft Vera gedaan wat heel veel verstandige jonge vrouwen in die tijd deden. Ze ging naar schoevers.
Oeh.
Ik weet niet of jou dat nog wat zegt, maar
secretaresse,
ja,
type
precies.
Leren.
Het bestaat overigens nog steeds, zag ik tot mijn verbazing. Schoevers was een opleidingsinstituut waar welgestelde meisjes naartoe gingen om een opleiding voor secretaresse te volgen. Want dan was je altijd verzekerd van een nette baan in de paar jaar totdat je trouwde.
Mantelpakje erbij. Ja.
Zoiets, ja. In ieder geval, Vera, Xaviera, was een goede leerlinge. Ze schopte het zelfs nog tot Nederlands kampioen sneltypen. Maar ze had voor zichzelf toen al lang een veel avontuurlijker leven in gedachten. Ze vertrok naar Zuid-Afrika. Daar woonde een oudere stiefzuster van haar. Daar werkte ze als copywriter en werd ze verliefd op een Amerikaan. En die heeft haar meegenomen naar New York. En met die man is het verder niks meer geworden. Maar New York, daar is ze toen gebleven. Ze kreeg een baan als secretaresse bij het Nederlands consulaat in Manhattan. En ze dook het uitgaansleven in. En dat vond ze leuk. Ze hield van uitgaan, ze hield van feesten. Ze hield ervan om veel verschillende mensen te ontmoeten, het gezellig te maken. En zo ontdekte ze hield van seks. Mannen, vrouwen maakten niet uit. Ze versierden ze veel en graag. Op een gegeven moment werd duidelijk dat uitgaan in New York een dure hobby is. Zeker als je als vrouw onafhankelijk wil blijven. Dat ze met haar secretaressebaantje die levensstijl eigenlijk niet kon bekostigen. En toen kwam er natuurlijk ook nog een foute man in het verhaal. Lang verhaal kort, ze kwam in de prostitutie terecht. Zij werd callgirl. Beetje een ouderwets woord. Tegenwoordig zouden we denk ik zeggen escort, escortdame, escortgirl. Een callgirl, dat was toch wel wat in Amerika die tijd. Dat was wel een term, daar hing ook een beetje glamour omheen. Dat waren geen straathoeren. Dat waren vaak hoogopgeleide, welopgevoede meisjes die gezelschap verleenden aan welgestelde heren die daar goed voor betaalden. Xaviera verdiende, naar eigen zeggen, in die dagen probleemloos $1000 per nacht. En ze bleek over een heel goed zakeninstinct te beschikken, want binnen de kortste keren had ze een paar meisjes voor zich werken. Exploiteerde ze een bordeel in haar appartement. Tot zover een verhaal waarvan er waarschijnlijk duizenden te vinden zijn. Het verschil is alleen, Xaviera schreef haar verhaal op in een boek dat in 1971 verscheen. The Happy Hooker, de gelukkige hoer. En dat werd een geweldige bestseller. Dat was echt het goede boek, precies op het goede moment. We zaten midden in de seksuele revolutie. Wat zij heel slim deed, was dat ze er wel een heel sappig boek van maakte. Goed, vlot leesbaar. Maar geen schandaalboek. Ze was discreet. Ze beschermde bijvoorbeeld haar klanten. Ze noemde niemand bij naam en toenaam. En als het over de seks ging, waakte ze er ook voor om al te expliciet te worden. Ze bleef weg bij de porno. En daardoor kon dat boek dus gewoon verkocht worden bij de gewone mainstream boekwinkel. En kon je het gewoon thuis op je salontafel leggen, zonder dat er rare blikken kwamen of rare vragen. En het heeft op heel wat salontafels gelegen. Er zijn er miljoenen van verkocht. Zij was precies het goede bruggenhoofd tussen de traditionele Amerikaanse preutsheid en de nieuwsgierigheid die er leefde naar al die nieuwe seksuele vrijheden. En dat boek is belangrijk geweest, omdat zij misschien wel de eerste was die met zoveel vrolijkheid en positiviteit schreef over zaken als seks en prostitutie. Frank en vrij, zonder opgeheven vingertje, zonder gepsychologiseer. En wat heel belangrijk was, zij vertelde vooral aan vrouwen dat ze plezier mochten beleven aan mochten, moesten beleven aan de seks. En dat je zelfs als prostituee kon kiezen voor dat vak. En daar gewoon plezier in kon hebben. En heel belangrijk, de touwtjes in handen kon houden als vrouw. Want dat was wat ze deed.
En werd dat wereldwijd uitgegeven?
Jazeker. Ja, ja, dat boek is overal verkocht en werd overal stuk gelezen. Ik weet niet helemaal of het in deze tijd nog zo zou kunnen, dat boek. Want ze fietste natuurlijk wel heel makkelijk om de negatieve aspecten van sekswerk heen. Maar in die tijd was het gewoon precies wat de wereld nodig had. Ze heeft dat succes maximaal uitgemolken. Ze heeft nog een aantal vervolgboeken geschreven. Het is dus verfilmd, dat boek. Die film, daar zijn ook weer sequels opgekomen. The Happy Hooker Goes to Washington, The Happy Hooker Goes to Hollywood. Zij speelde zelf niet in die films, maar ze heeft wel nog een keer de hoofdrol, één filmrol heeft ze gespeeld in een film die niet op haar werk gebaseerd was, maar wel op een van haar beroemdste uitspraken, My Pleasure is My Business. Ze werd een vaste gast in al die bekende Amerikaanse talkshows. Als het over seks ging, dan kwam Xavira opdraven. Ze kreeg een heel veel gelezen seksadviesrubriek in het mannenblad Penthouse. Ze heeft daar heel veel geld verdiend. Maar ja, al die aanwezigheid in de media zorgde ook wel voor verkeerde aandacht. Namelijk van de autoriteiten. Prostitutie was in die tijd in de Verenigde Staten nog illegaal. Misschien nog steeds wel hoor, daar wil ik vanaf wezen. In
sommige staten volgens mij nog. Ja.
En zij zat er ook nog als buitenlandse gewoon avond aan avond op de nationale tv reclame voor te maken. En ze is uiteindelijk als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. Toen heeft ze nog een paar jaar in Canada gewoond. En daar kon ze om dezelfde reden ook niet blijven. En toen is ze terug naar Nederland gekomen. Ze heeft hier een prachtige villa gekocht in het chicste gedeelte van Amsterdam Oud-Zuid. En in die jaren kon je haar veel tegenkomen in het culturele leven van Amsterdam. Ze heeft een aantal theaterstukken geregisseerd en geproduceerd. En die waren echt niet allemaal oh la la. Die gingen heel vaak ook vanuit haar Joodse achtergrond over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Waar je haar ook tegen kon komen was in het uitgaansleven. Want ze bleef gewoon uitgaan en ook in het homo-uitgaansleven. Daar voelde ze zich als een vis in het water. Ze heeft nooit een geheim gemaakt van haar biseksualiteit. Mm-hmm. Ook niet toen ze nog in Amerika woonde. Hoewel, daar speelde natuurlijk ook wel mee dat ze tegemoet wilde komen aan de fantasieën die hetero mannen nou eenmaal vaak schijnen te hebben over lesbische seks. Maar ze heeft zeker ook een aantal serieuze, langdurige relaties met vrouwen gehad. En er is ook een tijd geweest dat ze zichzelf echt ook lesbisch noemde. Nou, ze is toch in 2007 met een man getrouwd. En met hem exploiteert ze tot op de dag van vandaag in die villa aan de Stadionweg een bed and breakfast.
Ach, wat leuk.
Je kunt dus bij haar gaan slapen. Niet met haar, voegt ze er dan zelf aan toe. Die dagen liggen echt achter haar.
Maar wel bij haar.
Ja, 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 ja. Je kan een kamer gewoon bij haar huren en maakt ze ontbijt voor je. En ik vind dat mooi, want het verklaart, denk ik, ook een beetje haar succes als prostituee. Zij is iemand die echt van mensen houdt, van gezelschap houdt, die het gezellig wil maken. Ja, ik heb het altijd een mooi mens gevonden en een heldin van de seksuele vrijheid, die we, denk ik, in deze tijd eigenlijk ook weer hard nodig hebben.
En moeten koesteren.
En moeten koesteren. Ja. Ja, ik hoop dat ze nog lang bij ons blijft. We gaan natuurlijk ook even naar haar luisteren. Ze heeft namelijk ook ooit één LP opgenomen.
Oh.
En dat was een heel curieus geval. Bijna alleen maar gesproken tekst. Een soort van hoorspelletjes met erotische scènes. Nagespeeld of echt. Wie zal het zeggen? Het viel mij heel erg op dat ze heel ver weg blijft bij het, ik zal maar even zeggen, het Kim Holland cliché.
Mm-hmm.
De hijgende, kirrende kindvrouwtjes die je altijd 's nachts in die reclamespotjes op televisie hoort. Zij klinkt heel anders. Zij klinkt volwassen, een tikkie dominant, heel zelfverzekerd, niet ongeestig, heel echt. Het is leuk om naar te luisteren. Ze zingt één liedje op die plaat. Michelle van de Beatles.
We hebben
er ooit een stukje van laten horen. Maar ik laat er nu ook een stukje bij horen van de context. Want het volgt namelijk op een telefoongesprek wat ze heeft met een zekere Michelle. Die haar belt om tips over het worden van hoerenmadam. Maar dat gesprek neemt natuurlijk een hele andere wending.
Oeh la 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 la. Dank je wel.
What are you wearing?
Been well, I just had a bath and...
Something
very soft, it's sort of...
Gee, you know, I'm getting so horny.
Are you alone?
Yes.
What are you wearing?
I'm kind of butchy dressed. I'm wearing a man's shirt. You don't mind if I open up the buttons and I just... I'm sort of looking at myself. I can see. I'm getting goosebumps. I'm getting so excited.
Your voice is incredible, too. I can't believe it.
What will you do to me? Tell me.
I just want to tease you so much.
Tease me. You're getting me all excited.
And then slowly after a while.
Oh, you know what? I wish I was a man. I wish I had a penis. Uh-huh. By God, I could just put it inside you. But first, let me treat you to my tongue, the fastest tongue you've ever had. No man can compete, I know that. Oh, I can't hold myself anymore.
I'm
getting so turned on. Oh, Michelle. Oh. Michelle, my bed, these are words that go together so well. My Michelle. Ma belle, ce sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's really all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you. My bed. These are words that go together well. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, I need you, oh, I need you so much. I need to mean to me. Until I do, I'm hoping you will know. You know what I mean. Michelle, ma belle, these are words that go together well. Oh, ma Michelle, Michelle, ma belle. Ce sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I want you, oh I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you, so you'll understand. Ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Michelle, ma belle, these are words that go together well. Ma Michelle, I will say the only words I know that you understand. Ma Michelle.
Even wapperen. En hiermee is Culti-Culti 118 en daarmee de 10e jaargang rond. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Ted van Lieshout, Mama Cass, The Miracles, Freesound.org, Bert Boelaars, de film Rosalyn, Duncan Lawrence, Mark Heslink, Joan Weil, Xaviera Hollander en Lydia Till. Meer Culti-Culti is te vinden op culti-culti.nl of door te zoeken in je favoriete podcast-app naar Culti-Culti met de K van Kama Sutra. Alvast een prachtige Pride en tot de volgende keer.
Culti-Culti, 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 Culti-Culti. Culti, 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.